Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Mattea Bakula. Voor Mattea's sculpturen worden materialen op een onverwachte manier gemanipuleerd, zodat ze een verrassende gedaante aannemen. Denk aan wat oogt als een langgerekte betonnen rechthoek die met behulp van een touw in een knik wordt gedwongen, zodat onder de opengebarsten grijze huid een flexibel blauw schuimblok zichtbaar wordt. Of aan een reeks wandsculpturen van gips die eruit zien als stukken geribbeld karton. Ze lijken met een zwamachtige knobbel aan de muur te zijn vergroeid. Of aan een metershoge kolom waarin een ijzeren frame een mengsel van suiker en bewerkt piepschuim een fascinerend oppervlak vormen. De suiker lijkt op gloeiende lava en smelt over de kunststof heen. Omdat het materiaal zich door Mattea's ingrepen van een onverwachte kant laat zien, zet het de toeschouwer ook vaak op het verkeerde been. Zo maakte Mattea voor het Utrechtse archief een monumentale zuil die lijkt op marmer, maar van papier-maché is. Het oppervlak blijft veranderen door de invloed van zonlicht, precies wat het archief met haar verzameling probeert te voorkomen. En in een nieuw sociaal-cultureel centrum op Texel moeten, in de nok van het 9 meter hoge gebouw, verschillende schimmelstructuren verschijnen, ook weer van papier-maché en in de kleur van de Texelse omgeving. Welkom Mattea, leuk dat je er bent.
Dankjewel dat ik er mag zijn.
Laten we beginnen met die prachtige pilaar in het Utrechtse archief. Op een plek waar papier eigenlijk angstvallig wordt weggehouden van zonlicht, zet jij een hele grote zuil neer die oogt als marmer, maar eigenlijk van hergebruikt papier is. Hoe kwam je op dat idee?
Omdat ik... materiaaltransformatie is altijd de basis van mijn kunstpraktijk. En vanuit daar ga ik kijken hoe ik dat kan linken aan verschillende thema's. Alleen voor het Utrechtse archief was er al een groot onderwerp, het archief, het archiveren. Maar welk materiaal hoort daarbij? En dat was al vrij snel duidelijk. Kleurmiddel en papier zijn de belangrijkste materialen om te kunnen archiveren. Zeg maar hoe het door de jaren heen is gegaan. Dus toen leek het mij spannend om als kunstenaar op beeldende wijze iets toe te voegen aan het archief. Dus zodoende ben ik gaan nadenken van hoe kan ik met die twee materialen die voor het archief zo belangrijk zijn, iets verwezenlijken. En het was in het trappenhuis wat ontzettend hoog is. Het is uit mijn hoofd 14 meter hoog. Ja. En ik kijk altijd ook naar de ruimte, hoe beeld en ruimte met elkaar, hoe ze zich verhouden tot elkaar. Dus zo is dat langzaam aan. Van een klein idee is er een 6,5 meter zuil ontstaan. Ja.
En wist jij die tegenstelling, had je die meteen al in de gaten van oké, zij proberen van zonlicht weg te blijven en angstvallig die inkt op de ware kleurtonen te houden. En ik laat het lekker in het zonlicht veranderen?
Nou, er werden 3 kunstenaars, waaronder ik, gevraagd om een schetsvoorstel in te dienen. En voor dat voorstel kregen we een rondleiding door het archief. Dus wij mochten ook het depot in. We hebben ook hele oude documenten mogen bekijken. Echt van 700 jaar oud. Ja, en dan zeg maar, dat gaat er bij mij van alles prikkelen. Hoe clean het daar wordt gehouden. En daardoor...
Wat gaat er dan prikkelen?
Nou, er gaat dan prikkelen van, oh, ik zou voor hen een nachtmerrie zijn met mijn materiaaltransformaties. Ja, ja. Dus dat.
Alles en, behalve transformatie ja, moeten ze hebben.
Precies. Ja. En ook als iemand, degene die ons aan het rondleiden was, die sprak ook echt met passie over hoe het gearchiveerd wordt, hoe ze ervoor zorgen. Er moest zo'n temperatuur zijn, luchtvochtigheid op zo'n bepaalde manier, speciale lampen. Dus als iemand een zilvervisje ziet, dan raakt iedereen in paniek.
Dat is een alarmknop voor
zilvervisje. Ja, dat soort dingen. Ja. Moet je gelijk kapot stampen. En dan en op zo'n manier, juist omdat het tegenovergestelde is van hoe ik te werk ga, zag ik daarin ook de verbinding. Van hoe kan ik dat juist tonen? En vanuit daar moest ik ook bijvoorbeeld denken aan... Nou ja, het gebeurt wel eens als je bijvoorbeeld in het Rijksmuseum bent, dat bepaalde etsen achter een zwart doek tentoongesteld worden, dat je dat doek dan even optilt om te kijken en vervolgens ook om te zorgen dat het daglicht wegblijft. Dus ik wilde juist daarmee spelen. Ja. Op zo'n manier.
En dan zet je ook dat materiaal op een voetstuk, wat eigenlijk, nou ja, marmer is natuurlijk een marmeren zuil, die zien we in de openbare ruimte doorgaans. En dat betekent iets. Dan heb je een monument of dan zet je iets wat super veel waarde heeft, zet je op een voetstuk, letterlijk. Ja. In dit geval was dat hergebruikt papier.
Ja, klopt.
Want zit daar ook nog een ecologische boodschap in? Dat je vaak die, die oude papieren weer tot iets nieuws omtovert.
Ja, ecologisch zeker, maar het is ook een soort van respect tonen naar de materialen die om ons heen liggen. Ik vind het super interessant om met alledaagse materialen te werken. Natuurlijk ook vanuit ecologisch standpunt, want dat is inderdaad echt iets hedendaags waar iedereen zich mee bezig hoort te houden, vind ik persoonlijk. Je ecologische voetafdruk, maar ook bij een gek soort manier van waardebepaling als het gaat om materialen. Bijvoorbeeld hoe des te lager de kwantiteit van een bepaald materiaal is, des te hoger de waarde. Denk aan parels bijvoorbeeld of zoiets. Terwijl ik kijk juist naar hoeveel eigenschappen heeft een materiaal. Ik kijk naar plastic, het ligt letterlijk voor het oprapen. En daarom gooi je het ook heel tijd weg. Maar ik denk dat als plastic morgen zou verdwijnen opeens, dan zijn we echt de sjaak met z'n allen. Want we zijn zo afhankelijk van plastic. Alleen we waarderen het niet, omdat er zoveel ligt. En ik wil daar juist ook mee spelen. En voor het archief was dat papier. Zeg ik niet daarmee dat het archief papier niet waardeert, alles behalve. Ja. Maar ook weer een soort van tonen van, kijk, daarom heb ik ook bewust voor het archief overal door de stad Utrecht van alle soortige papieren opgehaald. Want daarmee maak je ook nog op een andere manier, zorg je dat de toeschouwer verbinding krijgt met het werk. Van hey, het komt vanuit zo'n stad, komt het ook samen. Waren het vieze bierveeltjes van een aantal cafés waar ik het opgehaald gehaald.
Dus vies als in gebruikt? Met
ja, met bier. Maar ja, goed, het moet toch het water in en verwerkt worden. Dus die biergeur is er niet meer. Oh ja. Helaas, zou ik eigenlijk nog best wel zou zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn.
Ja,
een bierzaal. Of, goed, als het heel goor was geweest, had ik het niet gedaan. Maar dat er maar het kon.
Ja.
En maar ook bijvoorbeeld GroenLinks heeft geshred papier gedoneerd. Het Stad Schouwburg, de oude posters. En los van dat je daarmee ook op een andere manier verbinding creëert met het werk, is het ook iedere plek geeft een ander soort papier af. Niet zo zie je ook van wat voor papier iedereen gebruikt. Het GroenLinks was gewoon kantoorpapier. Stad Schouwburg waren eerder glossy posters. Bierveeltjes die zijn wat dikker. En alle drie die papiersoorten, en er zitten er nog veel meer, en het zijn er maar drie van, ik heb niet eens geteld of papiersoorten in zaten, geven ook een andere. Als die verwerkt worden, ook al worden ze allemaal op dezelfde manier verwerkt, zien ze er alsnog anders uit. Zie je dat niet meer terug? Toeschouwer ziet niet dat het, oh, dat is een bierveeltje, dat is dit geweest. Dat is kantoorpapier geweest, maar het blijft een ander uiterlijk hebben. En dat is dus ook weer een soort van, hoe toon ik de zoveel mogelijk eigenschappen en daarmee de kwaliteiten van een materiaal.
Hmm.
Om je gewoon ook bewust te worden van de schoonheid van de materialen die om ons heen liggen.
Ja, dan krijgt het als marmer een soort natuurlijke uitstraling.
Ja.
Het heeft ook een soort schimmelachtige oppervlakte. Hoe heb je dat uiterlijk bepaald? Hoe is dat zo ontstaan?
Nou, Dat ik wilde dat het marmer was, had meer te maken met, omdat het dus zo'n hele hoge trappengang is, het is een ronde trappengang, moest ik al vrij snel aan de zuil denken als vorm. Want het ook, een zuil heeft echt wel een hele sterke architectonische associatie. Denk aan de Pantheon in Griekenland. Dus ook weer als je het hebt over geschiedenis, archief, terug de geschiedenis induiken. En vanuit daar, vanuit zo'n zuil, wat ook vaak van marmer werd gemaakt, dacht ik, kwam het idee van, dat marmerachtige. Alleen de kleur blauw is ook vooral gekomen, ook kijkend naar de ruimte. Het is een witte ruimte, dus je wil iets wat daar tegen afsteekt. En in het archief is er een muurschildering die blauw, wit en zwart is. En ik wilde ook dat het daar een relatie mee aanging. Dus zo zijn die kleuren ontstaan. En verschillende, de reden waarom ik ook, de hoofdkleur is blauw, maar wat er zoveel verschillende kleuren in te zien zijn, heeft ook weer te maken met dat spel wat ik heb gespeeld met kleurmiddel. Dat ik heb gespeeld tussen kleurmiddelen gebruiken die lichtvast waren, dus die de tijd kunnen doorstaan. En kleuren die langzaam aan gaan of vervagen of gaan vergelen. door de tijd heen. Dus juist die materiaaltransformatie te tonen. En met lichtere kleuren kan je die transformatie makkelijker tonen dan met donkere. Zo ben ik. Ik heb echt gewoon heel veel spelregels voor mezelf verzonnen. En gewoon het spel gaan spelen.
Ja, het spel, dat is misschien met de rode draad in jouw werk. Dat je steeds het spel speelt met een bepaalde eigenschap van een materiaal.
Ja.
Dus een soort experimentje. Ben je als een soort van crazy scientist in je atelier bezig om dat materiaal te manipuleren? Hoe ziet dat eruit?
Ja, crazy scientist zeker. Maar ook, ik vind het ook altijd belangrijk dat het materiaal ook zeggenschap heeft. Dus dat ik eigenlijk een non-verbale dialoog aanga met het materiaal. Van, hey, als ik dit doe, hoe ga je dan reageren? Of als ik hier een grens in op zoek van. Dus bijvoorbeeld met zo'n transformatie die door mogen werken. Van als ik. Ik vind het ook interessant om niet die volle 100% controle te hebben erover.
Hoe gaat zo'n dialoog? Geef eens een voorbeeld van zo'n setting, wat je dan uitprobeert en waar je een reactie krijgt.
Nou, bijvoorbeeld, even een oud voorbeeld, peurschuim. Als je dat zelf wil gaan mixen, heb je 2 componenten en daar moet je dan pigment aan toevoegen, wil je hem kleuren. Daar heb je speciaal pigment voor. Wat gebeurt er als ik daar pigment in gooi wat er totaal niet in hoort? Ja, soms krijg je dan. Gelukkig is er nog nooit iets ontploft in mijn atelier, maar soms gebeuren er experimenten waar je gewoon echt niks aan hebt. En soms gebeurt er juist iets. Je denkt, oh, dit is fascinerend.
En wanneer heb je er niks aan? Wat gebeurt er dan?
Ja, als er niks gebeurt bijvoorbeeld. Of als het helemaal niet meer te manipuleren is. Het is echt. Het is bijna alsof je soort van, wie gaat de discussie winnen? Maar dan materiaal of ik. En eigenlijk zijn we dan op zoek naar de middenweg daarin. Dus, want het materiaal wil zich ook laten manipuleren. Want als het blijft zoals het is, dan is het mystieker er nog niet. Maar als ik te erg mijn eigen hand aan wil zetten, kan het mysterieuze ook weer wegvallen. Het is echt op zoek naar dat grensgebied.
Ja, dus je brengt het materiaal tot leven en het heeft een eigen wil, maar je moet het juiste mee doen, anders dan slaat het dood of dan is het te overheersend.
Ja, het is zeg maar, je wil niet, net zoals een goochelaar gaat ook nooit zijn trucjes vertellen, maar hij, zeg maar, hij zoekt wel net de spanning op om een goede magische truc, dan een soort van. Dan neemt hij echt mee, zodat je denkt van, oh, als ik nog beter oplet, dan kom ik erachter hoe diegene het heeft gedaan. Maar het zit er juist in dat je daar nooit achter komt.
Ja.
Dat zorgt voor die spanning.
En dat is wat er bij jou achter de schermen gebeurt. Je zoekt naar dat evenwicht tussen jou en dat materiaal.
Zeker. Ja.
Hoe heb je dat bijvoorbeeld gedaan met die kolom die bij Lustwaranden te zien was in Tilburg? Dat was een soort oppervlak van suiker, een soort lava, gebrande lava leek het. Suiker en piepschuim, hè?
Ja.
En die gingen natuurlijk bewegen onder invloed van warmte, licht.
Ja.
Wat gebeurde daar?
Ja, dat was dan inderdaad, als je het hebt over niet de volle 100% controle willen hebben en kijken wat er gebeurt als materiaal doortransformeert. En dan soms, Lustwaranden, ga ik heel eerlijk bekennen, is wel een leermoment geweest van, het is interessant om de grenzen op te zoeken, maar ik heb met het werk van Lustwaranden wel de grens bereikt als het gaat de grens opzoeken. Van dat is voor mij te ver. De elementen hebben te veel overgenomen, want dat is inderdaad door de epoxy is dat suiker heen gaan sijpelen. Pardon. En dat creëerde wel ontzettend interessante stalagmieten, stalactieten. Nou, die. Ik ben vergeten welke
druipers,
van.
Ja,
zoiets, druipers, precies. Ja. Laten we ze druipers noemen. Op een gegeven moment ging dat voor mij iets te hard. Dus dan is het in van, de materialen hebben de overhand genomen. Zie ik dat niet als een, oh, dat werk is mislukt. Maar ook weer van, hoe kan ik juist met dat gegeven gaan werken? Dus ik heb daar dan naar gekeken, ik heb daarvan geleerd en nu ben ik voor. Het is een heel ander soort thema, een heel ander soort materialen. Maar doordat ik naar die druipers heb gekeken, ben ik daardoor juist wel geïnspireerd geraakt. En ik ben nu bezig met een nieuwe serie werken voor solo tentoonstelling in de nazomer. Om sculpturen te creëren bestaande uit hele kleine bollen die met te veel trilling kunnen ze helemaal uit elkaar gaan vallen. Juist soort van, ah ja, wat daar hoe kan ik weer net weer op die grens gaan zitten? Dus iedere keer als het iets te veel één kant op schiet, of ik heb te veel controle of ik heb te weinig controle, zie ik dat dan weer als een leermoment van hoe kan ik net weer op dat grensgebied gaan zitten?
Ja. En inderdaad, dat grensgebied, dat komt vaker terug in je werk. Je hebt ook hele grote, nou, op het oog stenen gemaakt, maar die zijn ook van papier-maché. Die hangen dan boven de bezoeker, hè? Die kan er onderdoor lopen. En je vermoedt wel dat dat geen echte stenen zijn, maar je weet ook niet helemaal zeker
Precies. Of
dat draadje het gaat houden en je niets op je kop gaat krijgen. Dus steeds die beweging bevriezen, dat is belangrijk.
Ja, ja. Omdat ik het bijvoorbeeld met die steenachtige sculpturen... Er was een tentoonstelling in Park in Tilburg vorig jaar. Vond ik het ontzettend interessant om met de hoogte van die ruimte te werken. Daar is het ook 9 meter hoog. En als je dan van die ogenschijnlijk hele zware objecten ophangt... en de ene hing ook op ongeveer 3,5 meter hoogte... dus dan kan je er net niet bij als toeschouwer. Maar als je er onderdoor loopt, voel je bijna de aura van zo'n sculptuur. Dus dan ga je op nog zo'n... op nog een andere wijze... Nou ja, goed, het feit dat zo'n sculptuur al in de ruimte hangt, ga je er überhaupt al als toeschouwer tot verhouden. Maar als je hem dan net zo iets hoger ophangt dan waar mensen erbij kunnen, dan doordat je die aura voelt, moet je die verhouding bijna wel aangaan. Moet je er bijna wel tegen verhouden. Het is niet dat het bijna geen keuze wordt.
Ja.
Ook daarin vind ik dat spannend om dat uit te zoeken.
En voelt het dan alsof je aan het medemaken bent met dat materiaal en geef je dat materiaal een podium? Of is het wel het resultaat van een experiment wat jij bent aangegaan? Ben jij duidelijk de auteur van dat werk? Hoe ligt die verdeling?
Nou, ik heb wel eens eerder de vergelijking gemaakt van ik zie mezelf als een choreograaf en dan zijn de materialen de dansers. Dus van wie is het stuk dan eigenlijk? Ja, ik ben degene die... begon als mijn idee, maar uiteindelijk zie je de dansers, zie je de dansers optreden. Van wie is het stuk eigenlijk? Het wordt dan gewoon gezegd van de choreograaf, maar waarom eigenlijk? Zo, ook dat is het interessant om daar, ook daar hoef ik niet per se een ik of het materiaal een duidelijk antwoord voor te hebben.
En nou, ik kwam er eigenlijk op omdat je noemde de aura van dat werk. Dat zegt inderdaad bijna alsof het een soort persoonlijkheid is die je uitnodigt om te performen.
Ja,
zo'n brok papier-maché eigenlijk.
Ja, nee, dat heb ik al wel vaker om met mijn materiaal. Dat ik ook bewijzen van, ja, ik wil niet zeggen leven in probeer te blazen. Maar dat ze eigenlijk ook die materiaaleigenschappen, dat het bijna karaktereigenschappen worden. Ik heb ook wel zuilen gecreëerd van peurschuim die echt zo uitgezakt bijna liggen tegen de muur op. Alsof ze er geen zin meer in hebben. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo echt bijna levend maken. Bijna tot... dat het bijna mensfiguren worden.
Ja.
Ook op een bepaalde manier.
En vind je dat dan vooral leuk voor de toeschouwer die zich daartoe gaat verhouden? Of zeg je dan, ik zet daarmee dat materiaal, geef ik de mogelijkheid om eindelijk een mensfiguur te worden? Snap je wat ik bedoel? Waar ligt je focus?
Eerder op de tweede, zodat er gewoon weer die bewustzijn wordt gecreëerd van de toeschouwer van wat voor prachtig materiaal het eigenlijk is en hoe je daar ook op een andere manier kan kijken. Ja, dat is net zoals waarom... Geef je huisdieren een naam.
Ja.
Creëer je instant een band mee. Op zo'n manier, ja.
Ja, dus je zegt, ik zorg voor jou, ik zorg ervoor dat jij tot bloei komt.
Ja.
Onder mijn verantwoordelijkheid.
Ja.
En dan gaan we samen iets moois doen.
Zeker, zo ja. En dan gedeelte verantwoordelijkheid.
Ja. Ja, en soms luistert een sculptuur dan niet en smelt het te veel.
Ja,
en dan,
precies.
Het is een beetje opvoeden misschien
eigenlijk. Ja, ja, inderdaad. Maar elkaar een beetje opvoeden. Want misschien heeft het materiaal ook gezegd, ja... Jij hebt niet geluisterd.
Zo ben ik nou eenmaal.
Zo ben ik nou eenmaal.
Ja, ja, interessant.
Ja. Ja.
In Texel gaat nu een nieuw werk verrijzen in de nok van het gebouw. een soort schimmelachtige structuren. Ja. Vertel eens, hoe komt dat eruit te zien? Want het krijgt allemaal kleuren uit de omgeving, geloof ik, hè?
Klopt. Ja, er komen best wel wat aspecten samen. Het wordt inderdaad een soort van schimmelnetwerk. Want het nok is, mijn speelveld is 6 meter. Dus daar binnenin ga ik allemaal verschillende vlakken ophangen die geïnspireerd zijn op de natuur, op de kleuren van de natuurgebieden van Texel. En ook daar weer, omdat het een cultuurcentrum wordt, het wordt echt voor de mensen in Texel, wilde ik ook weer als soort van, hoe kan ik op beeldende wijze toevoegen aan wat Texel nou zo prachtig maakt. En dat is voor mij, dat zijn voor mij die natuurgebieden. Ja, en daarom is het ook een schimmelnetwerk om echt dat buiten naar binnen te halen. Ja.
En schimmel, werkt dat alleen als beeldende laag, zeg maar? Dus zie je, kijk je naar schimmel, dan denk je, mooie structuur, dat ga ik gebruiken. Of zit er ook nog iets in de schimmel wat jou fascineert?
Nou, ik heb al vaker... Er zijn thema's die vaker terugkomen in mijn werk. Bijvoorbeeld de schimmelnetwerken. Ik denk dat ik het al net al eerder heb gezegd van materiaaltransformatie is wel echt de basis van mijn kunstpraktijk. Maar vanuit daar ga ik wel kijken van... En wat dan verder? En meestal verbind ik een materiaal aan een thema als ik daar overeenkomsten in zie. En hoe ik in schimmelnetwerken ben gedoken, ja, je zit in je eentje in je atelier en je luistert nogal wat podcast. En zo ben ik op dat pad gekomen. En toen, wat me zo raakte, dat er best wel wat schimmels zijn die eigenlijk onze vuile werk aan het opknappen zijn. Zijn schimmels gevonden die plastic opeten. Zijn schimmels gevonden die radioactief afval in Tsjernobyl opeten. Dus daardoor... want het is een soort van... Ja, er wordt zo vaak gezegd, mens maakt de natuur stuk. En dan komen die schimmels aan en die zijn eigenlijk... Doordat ik die podcast aan het luisteren was, besefte ik me opeens van... Wie is eigenlijk wie aan het overnemen? Want wij als mens denken we dat we alles aan het overnemen zijn. Maar hier heb je zo'n ontzettend grote... Ja, zo allemaal verschillende schimmels die het eigenlijk ook weer van ons aan het overnemen zijn. En doordat ik me die vraag stelde, had ik dat ook. Omdat ik wel eens met materiaalcombinaties werk, dat ik me afvroeg... Maar wie is nou wie eigenlijk aan het overnemen? Mm. En zo kon ik bepaalde materialen linken aan die... schimmelnetwerken, zo is bijvoorbeeld ook dat werk ontstaan waar jij in de intro iets over vertelde. Over de gipsen werken die aan de ene kant ribbelkarton hebben en aan de andere kant echt als een zwam eruit zien. Omdat papier is ook zo'n materiaal wat echt in overvloed, waar we overal zien liggen, veel te veel van hebben. Ook daar weer wilde ik grens op zoek van... Is het grofkarton schimmel aan het overnemen? Of juist schimmel het karton aan het overnemen? Dus zo is dat ontstaan. En doordat dus dat een natuurthema is, leek me dat ook wel een goede om dat aan dat project in Texel te linken. Met die kleuren van de Texelse natuur.
Ja. Interessant, want eigenlijk zeg jij, schimmel is dus heel nuttig. Vanuit onze perspectief gezien als ze afval opruimen. Maar er zit ook een zekere dreiging in. Want we hebben helemaal niet door dat die schimmels dat aan het doen zijn. En wie weet wat de natuur allemaal nog meer om ons heen aan het uitvogelen is.
Zeker, en dat vind ik ook zo fascinerend aan schimmels. Want ik pretendeer sowieso niet dat ik het begrijp hoe het precies te werk gaat. En dat vind ik dus ook zo fascinerend dat... Ik heb er op een gegeven moment een boek over gelezen van Marilyn Sheldrake, Verweven Leven. En daarin zeggen wetenschappers ook van, ja, hoe meer we te weten komen over die schimmels, des te meer vragen we hebben dan antwoorden. Dus ja, er zijn ook schimmels die ontzettend bizarre dingen doen. Die het brein van mieren overnemen, een soort van zombie mieren creëren en vanuit binnenuit zo'n mier opeten. Dus ook weer een soort van wie neemt wie over. Ja. Cordyceps schimmel heet dat. En super, ja, die beelden alleen al fascinerend. Dus ja, als zo'n schimmel zich besluit om verder te ontwikkelen, ja, tuurlijk. Maar dat is juist het fascinerende.
Dus er is een mogelijkheid dat we allemaal schimmels in ons hoofd hebben die ons rond laten lopen en dingen laten doen en beelden laten maken.
Ja.
Zonder dat we dat zelf beseffen. Dat is een interessant idee. Hoe lang zit je al in je atelier als je dit soort dingen hoort?
Ja,
zeg maar?
Precies.
Komen dit soort doembeelden dan ook?
Ja, precies. Dan heb ik al 4 dagen niet gegeten. Nee, helemaal niet. Maar meer van... die dreiging kan toch ook juist prachtig zijn. Ik snap dat het veel te makkelijk gezegd is, maar natuurrampen hebben ook iets. Hoe desastreus ze zijn, hebben ze ook iets moois in zich. Of denk aan Oude Testament God. Ja. Die was ook ontzettend dreigend, zeg maar.
Ja,
en,
maar wel mooi.
Ja,
volgens sommigen.
Ja, volgens sommigen. Ja. De verhalen zijn mooi, als ik het over mezelf heb.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, er zit natuurlijk een soort... Een bosbrand is vreselijk, maar tegelijkertijd ook ontzettend mooi inderdaad.
Precies.
In een vreselijke schoonheid.
Ja.
Toch lijken in uiterlijk jouw werken daar niet per se op. Die zijn redelijk vredig of die hebben misschien een soort onderhuidse dreiging. Maar die moet je wel... die hoef je niet eens zwaar te nemen, denk ik.
Nou, maar goed, er zijn ook werken. Ik heb bijvoorbeeld een aantal pilaren gemaakt waarbij de buitenkant van gips is. En die heb ik op een gegeven moment weer gaan breken. Ja, dat ziet er niet heel vredig uit. Je ziet daar echt wel dat er een clash van materialen. Want daar aan de binnenkant zit zacht peurschuim, blauw peurschuim. Kant-en-klaar schuim, die je ook terugvindt in je banken en dat soort schuim. De plekken waar dat is, waar ik dat omgevouwen heb of helemaal strak heb ingebonden, zie je dus dat het gips breekt, het schuim is gescheurd. Dus eigenlijk is daar ook een schoonheid van tragiek in
van
te
geweld.
Zien. Ja. Of peurschuim en beelden die een peurschuim beeld wat in een boom hangt, wat helemaal als een soort van zuil, bijna een zuil. Wat leeggelopen is en meegewaaid is en in een boom is beland, die heeft ook wel iets tragisch.
Ja, dat is waar.
Dus
ja.
Het is ook maar hoe je ernaar kijkt.
Ja.
En dat vind ik dus ook voor mij het interessante als een toeschouwer naar mij toe komt met bepaalde associatie die diegene heeft. Want die zijn ook zo uiteenlopend van inderdaad vrij luguber naar heel vredig. En voor mij mag dat er allemaal in zitten.
Hmm. Je bent nu bezig met werk wat iets meer de verhalende kant op gaat.
Ja.
Waarin misschien de duiding iets meer gestuurd wordt. Een werk over bijvoorbeeld resten fruit uit een sappers.
Ja.
Dat moet je even uitleggen.
Ja. Hoe leg ik dat? Nou, de basis is toch weer hetzelfde. Ik zie dan zo'n materiaal liggen wat dan getransformeerd wordt. Dan denk ik, oh wauw.
Wat is dit voor materiaal?
Ja. Inderdaad, nog even een stapje terug. Ik ben geboren in Bosnië-Herzegovina. Wij zijn naar Nederland toegekomen, maar ik heb nog heel veel familie in Herzegovina. En mijn neef heeft een biologische sappenfabriekje. En een van de dingen die hij perst zijn aronia-bessen. Lijken op blauwe bessen, maar zijn kleiner, veel bitterder. Niet te drinken, vind ik persoonlijk, maar het schijnt heel goed voor je te zijn. Dus daarom drinken mensen het.
Ja.
En dat wordt dan geperst en dan... zo'n speciale doeken worden die bessen gevouwen en dan gaat onder pers. En als je dan het weer uitvouwt, dan zie je de restanten van die aroniabessen. En het lijkt net paars asfalt. Het is echt fantastisch wat daar gebeurt. Dus toen ik dat zag, dacht ik, ik wil hiermee werken. Dus toen ben ik een jaar later, heb ik een maand daar gezeten, heel veel aroniabessen geperst en 100 platen mee teruggenomen naar Nederland. Om daar nu nieuwe serie werken mee te maken. Ja.
En wat gaat het worden? Welke kant denk je op?
Ja, het is nog niet helemaal concreet. Maar ook... ik ben al lange tijd gefascineerd door de architectuur in mijn geboortestad, Sarajevo. Het lijkt echt een stedelijk ratje toe. Het is allemaal bij elkaar gehoord. Dus de culturele diversiteit is in één oogopslag ontzettend zichtbaar. Goed, dat heb je meerdere steden. Alleen waarin ik persoonlijk vind dat Sarajevo zich onderscheidt, is dat het zo ontzettend door elkaar loopt. Dan heb je Aan de ene kant heb je een ontzettend groot, nieuw, flashy winkelcentrum gebouwd door Saudi-Arabië voor de toeristen die daar komen. Met hele grote TL-schermen. En het daartegenover zie je dan nog een Servisch-Orthodoxe kerk. En daar dan ook gelijk om de hoek zie je een vervallen gebouw waar de kogelgaten nog zichtbaar zijn. En dat kan je in één oogopslag zien. Het is echt een stedelijk lappendeken. En toen ik... daar ben ik al langere tijd gefascineerd door gewoon puur ook dat materiële ervan en hoe dat dan samengaat. En toen ik die aronia-bessen zag, dacht ik, omdat het een soort paars asfalt is, kan dit materiaal de basis zijn om te kijken hoe ik dat kan linken aan mijn fascinatie voor die architectuur in Sarajevo. Dus ik ben ook weer met verschillende materialen aan het kijken hoe ik dat kan combineren die bijvoorbeeld plexiglas en plastic, dat refereer ik dan aan en bijvoorbeeld dat winkelcentrum wat ik net vertelde. Maar ik wil ook beton erin gaan verwerken, omdat beton ten tijde van Tito, dus tijdens het communisme is beton een belangrijk materiaal geweest, omdat ze toen begonnen met bouwen, als ze gek zijn gaan bouwen, omdat toen het land zich zo sterk aan het ontwikkelen was. Dus dat soort materialen wil ik allemaal met elkaar gaan combineren. En daar ook combineren met die aronia-bessen, waarin de lijnen al zichtbaar zijn van zo'n persdoek. Dus ik ben eigenlijk nu bezig om de spelregels op te schrijven voor mezelf. Dus vandaar dat ik er nu nog niet echt iets concreets over kan zeggen. Maar wat gaan de spelregels zijn waarmee ik dit spel ga spelen?
Ja, ja. En die zijn heel groot. Dat is een heel groot aanbod. Volgens mij groter dan de andere werken waar we het eerder over hadden.
Ja, ja.
Er zit zo'n geschiedenis, architectuur.
Zeker.
Maar ook het maakproces dus van het drukken van die bessen.
Ja, zeker. Maar dat heb ik wel vaker hoor. Dat sommige van mijn werken die zijn onderdeel van een veel groter thema. En de andere... Ik zijn begonnen met de fascinatie voor een hele kleine handeling bijvoorbeeld. En juist dat allemaal kan, vind ik belangrijk. Het is niet zo dat ik dat link aan zo'n groot thema, omdat het werk daarmee nog een veel diepere laag krijgt. Maar dat is gewoon zo toevallig ontstaan. En voor mij is... ik heb bijvoorbeeld een serie werken die is ontstaan in het verleden, doordat ik op een gegeven moment gefascineerd raakte over hoe je een wc-rol vervangt. Een hele kleine alledaagse handeling.
Ja.
Dus dat is niet te vergelijken met zo'n ontzettende groot thema van zo'n stad met zo'n rijke geschiedenis, maar een complexe geschiedenis.
Ja.
Maar voor mij het juist dat het dat beide... laten we dat vervangen van zo'n alledaagse handelingen ook een thema noemen. Juist dat het allemaal er waardig is om te onderzoeken, vind ik. Die openheid wil ik blijven houden in mijn werk.
Ja, en van dezelfde waarde eigenlijk, van gelijke waarde.
Ja.
Waarmee jij als soort, natuurlijk logischerwijs als speel tussen die onderwerpen instaat. Dat is door de lens van jouw leven belangrijk.
Ja. Ja.
Belangrijk, ja, goed. Ja,
ja.
Tuurlijk. Ja, ja, je vervangt best vaak een wc-rol, dus
precies.
In die zin belangrijk.
Ja, ja. Maar ook omdat ook inderdaad van het belang van die alledaagse handelingen, daar sta je helemaal niet bij stil totdat het op een gegeven moment niet kan. Zeg maar wat je bijvoorbeeld je hand hebt gebroken en dat opeens met één hand moet doen. En dan juist daar even bij stilstaan. Dus alledaagse handelingen, alledaagse materialen. De kracht van ambacht en monotoon werk. Ook allemaal van dat soort dingen die vind ik het interessant om daar ook belangrijk. Niet alleen interessant om daar even stil bij te staan en dat ook te kunnen overbrengen naar de toeschouwer.
Ja, ja. Belangrijker in jouw functie, zeggen we maar even, als kunstenaar, dan te wijzen op die geschiedenis van zo'n stad die zo complex is, want je bent geen historicus.
Nee, precies.
Dus je mag best dingen weglaten en selectief shoppen in wat je daarin tegenkomt.
Mm-hmm.
En jouw fascinatie volgen in plaats van het complete verhaal vertellen.
Ja, zeker. Het is daarom... Ja, dat zeg je wel goed van. Ik wil niet doen alsof ik een historicus ben, want dan voel ik me bijna verplicht om de geschiedenis van zo'n stad zo goed mogelijk over te brengen. Maar om daar toch een beetje van weg te kunnen blijven en gewoon dat de basis daarvan eerder is van hierdoor ben ik geïnspireerd door dit gedeelte, heb ik daarin ook iets meer de vrijheid. Ja.
Zit er ook nog iets van jouzelf persoonlijk in dat werk? Als je inderdaad zegt, het gaat ook om alledaagse objecten, om hoe we de wereld ervaren, hè, en materialen een plek geven, een rol geven. Zit er ook iets wat echt uniek van jou is in dat werk?
Bedoel je specifiek met waar ik nu mee bezig ben, met die Aronia-bessen of überhaupt?
Ja, überhaupt. Misschien, kijk, er zat een stukje familiegeschiedenis in de papieren zuil, weet ik, hè, in het Utrechtse archief.
Ja.
Waardoor het net iets persoonlijker wordt dan dat je alleen maar materialen op een voetstuk plaatst, bij wijze van spreken.
Ja.
Hoe groot is jouw rol in die werken?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. En ik zit me af te vragen, is dat überhaupt niet? Omdat je ook al zit, omdat mijn handen er al in zitten. En ik altijd, dus met al mijn werk, is het begint altijd met een klein experimentje. En dan denk ik, ja, maar dit kan ook 3,5 meter hoog worden. Of wat inhoudt, is dat ik heel lang hetzelfde aan doe. En dus echt heel veel papier-mâché moeten maken. Dus urenlang aan het pureren ben. Water aan het uitknijpen. Pigment eraan toevoegen. Moeten kneden. En dan allemaal plat moeten drukken. Dan heb je het over. Ja, bijvoorbeeld voor die sculpturen van Park ben ik een maand bezig geweest. Dus dan een maand monotoon werk doen is eigenlijk een soort van actieve meditatie. Dus je gaat ook echt door fases heen dat je denkt, ik word gek. Ik gooi alles in de prullenbak en ik stop ermee. En dan heb je weer van die zen-momenten dat je gewoon echt heel sereen aan het werken bent. En ik Dat zit er ook in. Dus die stukken van ongeduld. Ik vraag me. Het is eigenlijk wel een interessante vraag om ooit te stellen aan een toeschouwer van. Ziet iemand anders dat verschil er dan ook in? Maar ik zie dat verschil wel van hoe mijn modus toen was. Dus hoe dan ook zit er iets van mij daarin. Omdat je jezelf ook uitdaagt om heel lang stil te zitten. En hetzelfde te doen.
En dan ben je inderdaad benieuwd, is dat gebonden aan de herinnering die je hebt van dat proces? Of zit dat in het beeld verwerkt? Heeft dat op de een of andere manier zijn weerslag gevonden in dat beeld?
Ja, en dat is inderdaad een interessante vraag om te stellen. En ik vraag me af of ik daar zo een antwoord op heb. Of dat ik daar überhaupt een antwoord op wil hebben.
Ja, want als het antwoord nee is, als mensen zeggen, nou nee, ja, dat had er ook in een dag gemaakt kunnen zijn. Is het dat dan nog steeds waard, de arbeid die erin gaat?
Ja, voor mij sowieso wel. Ja. Ja.
Stel dat je zo'n steen kon bestellen bij een webshop voor €300.
Ja.
Dat het ergens in een lage loonland in elkaar wordt gekneed voor jou. Mm. Heeft het dan nog dezelfde waarde?
Nee, want ik geloof wel in dat als je het hebt over een aura van een beeld, dat je het ook hebt dat bepaalde werken gewoon een energie uitstralen. Dus als het niet zichtbaar is, dan is het wel voelbaar hoeveel werk daarin zit. En juist ook dat ambachtelijke wat je daar dan in ziet en dat er dan de fouten die erin gemaakt worden, dat zijn eigenlijk verscholen pareltjes die dan. En dat maakt het werk dan ook waardevol. En daarom vind ik het dus ook belangrijk. Er zijn kunstenaars die hun werk laten maken door anderen. Dat is iets wat ik zelf niet zou kunnen. En ik gewoon los van oordeel kunstenaars die dat wel doen. Maar omdat ik, waar ik het in het begin over had, over dat dialoog met die materialen, is het gewoon echt wel ontzettend belangrijk dat ik dat zelf doe. Dat ik gewoon altijd weet, wat hebben zij mij te vertellen? Dus als ik dat proces uit handen geef, dan ben ik daar helemaal niet bij. Ik heb bijvoorbeeld als ik heb later wel eens frames lassen. En dat vind ik dan nog steeds tot de dag van vandaag wel vervelend dat ik zelf nog niet kan lassen. Dat wil ik heel graag leren. Omdat ik me dan toch wel bijna zeker van ben dat ik dan tot andere vormen zou komen. Omdat je dan leert hoe dat materiaal werkt en wat gebeurt er tijdens het lassen en hoe kan het dan anders. Ja.
Wat essentieel is voor jouw praktijk.
Ja, zeker.
Je leert door te doen en door te experimenteren.
Ja. Ja.
Dus inderdaad, als je zegt, dat kan ik dan niet doen, dan geef je iets, geef je controle uit handen.
Ja, dus dat staat nog op mijn lijstje, maar zoveel ideeën, zoveel wensen, zo weinig tijd.
Ja.
Ja.
Je hebt ook een performance gedaan waarin het proces wel, of dat doe je nog steeds af en toe, waarin het proces wel duidelijk wordt. Met het doorboren van een steen en het dan weer aan elkaar plakken, maar niet helemaal recht aan elkaar, maar zodat er lijm tussen zit, zodat het ook weer die actie bevroren is. Hè? De helft van de steen zou kunnen vallen. Maar het wordt door de lijm tegengehouden. Is dat bedoeld om het proces te laten zien? Om iets aan de kijker over te brengen van, zo voelt het?
Ja, ja. Ik heb die performance, het is een performance installatie, heet We Do Matter, in samenwerking met performance kunstenaar Nick Stur. Wij waren allebei gefascineerd door elkaars kunstpraktijk. Hij vond het heel fascinerend hoe ik dus met die materialen te werk ga. In de tijd was ik heel veel bezig met peurschuim. Dus dat is dus de lijm die ertussen zit. En Nick werkt voornamelijk met stenen. Die bijvoorbeeld balanceert op elkaar. En wat ik zo fascinerend vond aan zijn praktijk is, hij weet zich heel goed te verhouden tot zijn materiaal. En toen kwamen we samen met op het idee van, moeten we niet samen iets gaan verwezenlijken om echt soort van de magie van die materialen te kunnen tonen aan toeschouwers. Dus we hebben een performance gecreëerd waarbij je inderdaad echt een inkijkje, waarbij we een inkijk geven op hoe zo'n sculptuur gecreëerd wordt, maar zodanig uitgekristalliseerd dat het bijna dat het verder gaat dan even tonen hoe het in elkaar zetten. Dus dat het bijna een soort van, je zou het rituelen kunnen noemen of we hebben echt een performance gecreëerd rondom functie is de vorm. En hoe breng je dat over naar de toeschouwer?
Wat betekent dat, functie is de vorm? Want we zien Nick een gat boren, eerst in de steen, hè? Op analoge manier. Dus niet met een of andere drillboor, maar gewoon echt tijdrovend en handarbeid.
Ja, nou, Nick vond het bijvoorbeeld belangrijk om te doen, omdat je daarmee dus door het met de hand te doen, en dat duurt inderdaad echt duurt dat ongeveer een half uur. En hij is heel ritmisch aan het slaan. Dus je kan er ook helemaal gehypnotiseerd door raken. Maar waarom hij dat dus heel graag met de hand wilde doen, is dat hij daarmee nog veel meer aantoont hoe krachtig zo'n steen nou eigenlijk is. En daarmee bedoelen we dan ook functies de vorm van, ja, tuurlijk, het was net zo functioneel geweest als hij een klopboor had gepakt. Maar daarmee gaat het eigenlijk veel te snel. Dan zie je de magie van die manipulatie niet. Ja. Omdat hij de hele tijd niet moet stoppen. Dus dat ritmische wat hij doet, er is een compilatiefilmpje te zien op YouTube en op mijn website. Dan kan je daar ook beter horen waar ik het over heb. Volgens mij doet hij 4 slagen achter elkaar. En de eerste tik is ook het hardst. En dan gaat hij steeds minder hard slaan. Dat is niet vanwege het performatieve. Dat is zodat het anders niet te doen is voor zijn pols. Dus dat is ook functie in zijn vorm. Maar doordat dus wel zo. Dus dat is alleen, niet alleen functioneel, maar het brengt ook een soort meditatieve geluid met zich mee. En dat is echt van toegevoegde waarde. Dus daarin tonen we van wat er allemaal te zien en te horen is tijdens zo'n werkproces. Alleen al om het een klein beetje te vertragen. Hetzelfde ook de bewuster en kalmer bij te staan. Ja.
En dus eigenlijk om te laten zien dat het een ontmoeting is met dat materiaal.
Zeker,
dat materiaal biedt weerstand.
Ja.
En moet op een bepaalde manier benaderd worden om coöperatief te zijn.
Zeker. En ook dat, bij die performance was het voor mij ook, of voor ons allebei ook, van niet zozeer Nick en ik doen dit, maar Nick, ik, het porfieren als het type steen en dat wat we toen hebben gebruikt. Het is eigenlijk, ja, dus nik, ik, porfier en beurschuim. En al die andere materialen die een bijrol hebben.
Die staan allemaal op de aftiteling.
Ja, nou ja, hadden we eigenlijk, heb ik serieus over naast te denken van, oh ja, of we dat niet op zo'n bepaalde wijze kunnen gaan doen, ja.
Yeah.
Ja.
We hebben nu een aantal materialen gehoord. Zijn er nog materialen die je nog helemaal niet hebt aangeraakt, waarvan je denkt, ja, daar moet ik in de toekomst nog een keer iets mee doen?
Dus bedoel je waar ik nog...
Waar je nog niet mee gewerkt hebt, ja. Maar waarvan je denkt, ja, die gaan ooit... Daar ga ik ooit regie over voeren.
Ja, nou... klei en glazuur en porselein, maar dat gaat in de nazomer gebeuren. Daar heb ik een residency bij het EKWC. Dat is een compleet nieuwe wereld voor mij. Mm-hmm. Dus... dat zeker. Nou heb ik hier en daar al wel een plastic een beetje gebruikt plastic al een beetje kunnen bewerken, mee kunnen werken. Maar ook dat daarin zou ik nog zoveel meer willen ontdekken. Nou ja, leren lassen, houtbewerking. Ja joh, heb je even.
Je bent nog lang niet klaar.
Ik ben nog lang niet klaar, wat ik net al zei. Zoveel ideeën, zo weinig tijd.
Ja, ja, maar ja. Eerst komen nog de geperste bessen. Heb je enig idee wanneer ze te zien zullen zijn? Of wat is je tijdsplanning daarvan?
Nou, ik ben er nu mee bezig. Ik wil ze toch wel uiterlijk volgend jaar. Ja, uiterlijk volgend jaar wil ik wel. Dus nee, laat ik het zo zeggen, eind dit jaar moet die serie af. En gewoon voor deadline voor mezelf. Een van de spelregels.
Een van de spelregels,
ja. Precies.
Succes daarmee.
Ja,
Leuk dat je er was.
Dankjewel.
Dankjewel, Martijn. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.